Goedemorgen. Alle dingen zijn nu gereed, zo te zien. We gaan verder met de King's Speech, de 8e alweer. Maar omwille van de tijd gaan we door naar het thema van vanochtend. Een heel pijnlijk en moeilijk thema. Ja, huwelijk is natuurlijk heel mooi, maar echtscheiding is natuurlijk een enorme verdrietige zaak. Dat wordt vandaag behandeld in de bergrede. We gaan daar eerst een zegen voor vragen. Lieve Vader, we danken u Heer voor uw enorme liefde en voor uw enorme trouw. En Heer, als het dan gaat om trouw, Heer, dan, ja, Heer, dan falen we zo vaak. Heer, op heel veel terreinen in ons leven, maar ook in het huwelijk. Heer, en wat een troost om te weten dat u een barmhartige vader bent, Heer, dat u naar ons omziet. We bidden dan ook, Heer, uw zegen, ja, uw fijngevoeligheid, Heer, vanochtend als het zo'n verdrietig onderwerp ook ter sprake komt. Heer, zegent u ons, geeft ons kracht en geeft ons vrede, in Jezus' naam. Amen. Huwelijk en echtscheiding. Nou, ik weet daar wel het een en ander van. Ik kom zelf uit een samengesteld gezin, zullen we maar zeggen. En ja, dat zijn toch verdrietige dingen die er zo in een mensenleven allemaal kunnen gebeuren. Terwijl dat natuurlijk nooit de bedoeling was. We gaan, denk ik, maar eerst de Bijbelteksten lezen. En dat doen we uit het Oude Testament, uit het Bijbelboek Deuteronomium. En dat doen we in Deuteronomium 24, vers 1 tot 4, waar het volgende staat. Deuteronomium 24, vers 1 tot 4. Het volgende kan zich voordoen. Iemand heeft een vrouw getrouwd, maar om een of andere reden is hij ontevreden over haar. Hij schrijft een scheidingsbrief die hij bij haar vertrek aan haar meegeeft. Ze gaat bij hem weg en wordt de vrouw van een ander. Maar dan krijgt die tweede man een afkeer van haar en ook hij schrijft een scheidingsbrief en geeft haar die bij haar vertrek mee. Of de man die als tweede met haar is getrouwd, komt te overlijden. In zo'n geval mag de eerste man die van haar gescheiden is haar niet opnieuw tot vrouw nemen, nu zij voor hem onrein geworden is. Want de Heer verafschuwt zulke dingen. Wanneer u zoiets doet, werpt u een smet op het land dat de Heer uw God in uw eigendom zal geven. Zo, goedemorgen, zal gezegd worden. Hè? Ook over een vrouw, of iemand ontevreden is. Nou, nou. We gaan naar Matthäus 5, in de bergrede. En we zitten nog steeds eigenlijk in het gedeelte waar Jezus het zevende gebod vergelijkt. Pleeg geen overspel. En dit zijn twee toegevoegde zinnen, in die zin die hij erbij zegt en waarvan ik gemeend heb van, nou, daar moeten we vanochtend even zelf bij stilstaan, omdat het eigenlijk zo enorm groot en toch wel een pijnlijk onderwerp is. In vers 31, Matthäus 5, lezen we, er werd gezegd, wie zijn vrouw verstoot, moet haar een scheidingsbrief meegeven. En ik zeg jullie, ieder die zijn vrouw verstoot, drijft haar tot overspel, tenzij er sprake was van een ongeoorloofde verbintenis. En ook wie trouwt met een verstoten vrouw, pleegt overspel. Wat later gaat Jezus daar in het gesprek met de fariseer dieper op in. En dat lezen we in Matthäus 19, vers 3 tot 10. Daar lezen we het volgende. Toen kwamen de fariseeën op hem af om hem op de proef te stellen. Mag een vrouw zijn vrouw om willekeurige reden verstoten? Hij zei, heb u niet gelezen dat de schepper de mens bij het begin mannelijk en vrouwelijk heeft gemaakt? En hij vervolgde, daarom zal een man zijn vader en moeder verlaten en zich hechten aan zijn vrouw. En die twee zullen één worden. Ze zijn dan niet langer meer twee, maar één. Wat God heeft verbonden, mag een mens niet scheiden. Toen vroegen ze hem, waarom heeft Mozes dan voorgeschreven haar een scheidingsbrief te geven en haar zo te verstoten? Hij antwoordde, omdat u harteloos en koppig bent. Daarom heeft Mozes u toegestaan uw vrouw te verstoten. Maar dat is niet vanaf het begin zo geweest. Ik zeg u, wie zijn vrouw verstoot en met een ander trouwt, pleegt overspel, tenzij er sprake was van een ongeoorloofde verbintenis. Hierop zeiden zijn leerlingen, als het met de verhouding tussen man en vrouw zo gesteld is, kun je maar beter niet trouwen. Tot zover de schriftlezingen. We gaan naar drie zaken kijken. De eerste is Gods ideaal. Het huwelijk als scheppingsorde. Het ideale plaatje van God, zoals hij het gezien heeft. Het tweede punt is ook Gods ideaal. Wat God heeft samengevoegd, scheidde een mens niet. Zo heeft God het bedoeld. En derde punt, Gods ideaal verbroken. Barmhartigheid. We gaan naar het eerste punt kijken. Gods ideaal, het huwelijk als scheppingsorde. We moeten goed in de gaten hebben wat de context is waarin Jezus dit nu zegt. We zitten in de bergrede. In de bergrede zet Jezus de dingen op scherp. Zwart, wit. En dat doet hij bewust. Omdat Jezus alles gaat volbrengen wat de wet en de profeten voorgeschreven hebben. Dit is Jezus' plan, wat hij gaat doen. Waar de Heilige Geest voor nodig is. Maar hij vertelt ook zijn weg, wat hij gaat doen. En wat hij gaat doen is de mens duidelijk maken dat ze zondaar zijn. Want hij moet dadelijk aan het kruis hangen voor hun zonde. En wat hij dan doet is, hij gaat nu uitleggen dat wat hij voor ogen heeft, Jezus, van een hogere orde is dan wat de farizeeën verkondigen. Dus wat gaat hij doen? Hij gaat altijd onjuiste beweringen of onjuiste interpretaties gaat hij weer leggen. Er is gezegd, maar ik zeg jullie. Jezus maakt de geboden en verboden strenger, omdat hij ze gaat toepassen. Waar je in eerste instantie niet aan denkt. He, pleeg geen doodslag. En hij begint over bitterheid. En over een venijnig hart. Of hij wijst op het eeuwige oordeel. Het derde punt wat Jezus eigenlijk altijd doet is, hij geeft een positieve wending aan de verboden. Door aan te geven wat men in plaats van het verboden dan wel behoort te doen. He, de wet is, dan is het probleem meestal al geschied. En het is, je moet iets niet doen aan een ander. En Jezus gaat veel positiever erom. Die zegt, als iemand honger heeft, geef hem te eten. Sterker nog, als hij je slaat, keer je andere wang toe. Vraagt hij je jas, geef ook je broek. Zoiets. Dus Jezus gaat daar veel verder in. Je kan dus zeggen in de bergrede dat Jezus de dingen opzettelijk zwart-wit zegt, om ons te laten doordringen wat de verschrikkelijkheid van de zonde is en wat de ernst is van het overtreden van Gods geboden. Daar moet je je heel goed bewust van zijn. Verlies je dat uit het oog, dan schrik je in eerste instantie. Maar Jezus is in die zin oorzakelijk. En die zet de dingen op scherp. En dat is omdat Jezus ook wil voorkomen dat zijn discipelen, want daar heeft hij het tegen, zoiets achterover van, wij hebben onze zaakjes wel voor elkaar. God creëert altijd afhankelijkheid van hem. Hij laat ons daarvan doordrongen zijn. Omdat er alleen maar leven is in hem. Jezus geeft eigenlijk aan, als je door de hele bergreden goed luistert, is dat een mens al om het minste geringste verloren gaat. Zo staat het ervoor voor de mensheid. Jacobus heeft het heel goed verwoord door te zeggen in Jacobus 2 vers 10, want wie de hele wet in acht neemt, maar op één puntje struikelt, die is schuldig geworden aan alle geboden. En als je het natuurlijk bekijkt met de woorden van de Heer Jezus, die zegt, ja, je hebt doodslag, maar ik zeg je, als je al iemand haat, nou, bam. En dan heb je dus de hele wet reddeloos verloren. Dat is wat Jezus hier in de bergrede doet, de boel op scherp stellen en zeggen, ik kom het verlorene redden. En jullie mochten denken, ik sta er wel goed op, hè? Dat dachten die farizeeën, die waren er prat op. Heer, gelukkig staat ik niet zo te bidden als die ellendeling daar, die helemaal staat, oh Heer, wees mij zondaar genadig. Zij stonden met opgeheven handen, zie mij. En ze gingen vooraan zitten en ze vonden zichzelf een hele Piet. En Jezus zou niet willen dat zijn discipelen diezelfde kant op gaan. Hij zet de boel op scherp. Dat gezegd hebben. Dat maakt ook En zeker het onderwerp ten aanzien van het huwelijk en echtscheiding, dat is natuurlijk een heel verdrietig en pijnlijk onderwerp. Dat het natuurlijk een verdrietige zaak is als christenen daar zo veroordelend over kunnen zijn. Hè? Of vanuit zelfgenoegzaamheid van, oh schande, heb je het gehoord, die en die. Nou, ik weet nog wel, een van de eerste keren dat mijn kinderen thuis kwamen. Weet je, als kind, je bent klein, je wereldje is heel vredig, papa en mama zijn er, je gaat lekker naar school, leuke dingen spelen. En op een dag komt je kind verdrietig thuis, bleekjes. Pap, mam, de ouders van die en die gaan uit elkaar. Nou, op dat moment stort even het ideale wereldbeeld stort in. Dat is gewoon heel, heel pijnlijk, verdrietig voor de kinderen. Leerprestaties gaan achteruit en je kind zelf die ligt dan in bed. Pap, mam, jullie gaan toch niet uit elkaar, hè? Nou, dan moet je... Nee, natuurlijk niet. We beloven van alles, hè? Maar het is een verdrietige zaak. En het helpt er niet mee als daar een paar wijsneuzen aan de zijkant staan en die daar dan nog eens je een trap nageven. En die het allemaal zo goed weten, omdat toevallig hun huwelijk allemaal zo goed in elkaar is. Zo moet het onder Gods kinderen niet zijn. Scheppingsorde. Het huwelijk staat los in die zin van het geloof. Of je nou ongelovig bent, of gelovig zoals wij. Het huwelijk is een scheppingsorde. Het is zoals God het gemaakt heeft, geordend heeft, bedoeld heeft. Hij heeft de man geschapen uit de rib van de man, uit de zij van de man komt de vrouw. En het is de bedoeling dat die twee samen één worden. En dat is voor God onverbrekelijk. En wij hebben zoiets van, nee, maar het is scheppingsorde. Het is iets wat onveranderlijk is. En dat klopt eigenlijk ook. Ouders blijven ouders, wat er ook gebeurt. Kinderen blijven kinderen. Ik heb een biologische moeder, ook al zie ik die niet of nauwelijks. Het blijft wel mijn moeder. Wat ik er misschien van denk of doe of voel. Ik denk daar goed over overigens. Maar dat die blijven. Opa's blijven opa's. Oma's blijven oma's. Dat is wat er ook verandert in de situatie. Dat is gewoon erfelijk bepaald. Dat is scheppingsorde. Dus het huwelijk is naar zijn aard een samenvoegende instelling. Dus God weet welk maaksel wij zijn. En toch, hè, God weet wat er allemaal zou gaan gebeuren. Al voor de grondlegging der schepping had hij ons al op het oog. Was hij al blij met ons. En toch koos hij in zijn wijsheid ervoor dat een man en een vrouw samenkomen. En die blijven bij elkaar. In trouw. Wauw. Even los van de gebrokenheid nu in de wereld. Maar dat is het beeld wat God... Die twee worden één. Ontstaan de spanningen? Is er iets? Dan is God de huwelijkspartner daarin. De verbondstrouw. Hè. Zeg wel eens een drievoudig snoer. Dat wordt niet verbroken. Dus je met elkaar verstrengeld. Als man en vrouw kan je tegenover elkaar staan, maar God niet. God heb je altijd aan je zij. En in ideale zin is het de bedoeling dat die mens zich naar elkaar gaan leren voegen. Nou ja. We zijn allemaal verschillend qua karakter. En dat is ook hoe je tegen die dingen aankijkt. Ik heb het al eens gezegd, Jezus staat altijd in het ideale midden. Hij is rechtvaardig, maar hij is ook genadig. Hè? En wij schieten vaak in het een. Je hebt mensen die zijn heel precies nauwgezet. Die leven op werkwoorden. Je moet gehoorzamen, je moet dit doen, je moet dat doen. Dus die willen heel nauwgezet. En die kijken ook zo en die spiegelen ook zo naar anderen. Denken ook zo, hè, allemaal heel geordend. Wij zeggen dat in management, die is blauw. Oh, die is blauw. Hè, helemaal het proces, zo hoort het. Dus zo wil ik lopen. En je hebt mensen die zitten aan de andere kant van het spectrum. En die praten over, nou ja, Franse slag, weet je wel. Die hebben het meer over gevoel. En voel je, dan drijf je. Maar allebei drijven ze van het midden vandaan. De bedoeling is, en zeker in een huwelijk, dat God brengt je naar elkaar. Ik zit veel meer aan deze kant. Hè, genade, en ja, natuurlijk. En weet je, en... Dus ik zou veel te makkelijk in dingen kunnen zijn. Weet je, we zouden, ja, het is toch wel aardig schoon. Hè? Zo maak ik ook schoon zo, eromheen. Franse slag zo, of ik sta in die kamer. Woonkamer, aanschouw de stofzuiger. Zo, klaar. Nu kan ik weer leuke dingen doen. Weet je? Dat is een beetje, dat is mijn karakter. Dat is niet goed, want daar red ik mijn huwelijk niet mee. Want jij zou toch, ja, rustig maar. Komt goed, ooit. Je schuift daarin op, je gaat, maar het is naar elkaar. Maar het is Christus die ons naar elkaar toetrekt. En in dat hele huwelijk heeft God ook gebruikt naar zijn volk Israël. Hij spreekt daar ook over mijn verbondsvolk, de trouw. En gelukkig is het eenzijdig, toch heeft God dat uitgesproken naar zijn volk. Maar je ziet, wij zijn altijd weer geneigd om ontrouw te zijn. Wij vallen onszelf zo vaak tegen. En niet anders was dat bij Israël. En God drukt ze dan in Maleachi 2, vers 14 tot 15 uit, als van, je zit er voor het leven aan elkaar. Je moet trouw zijn aan de vrouw van je jeugd. Dat rekent God heel zwaar aan. En God haat de scheiding. God vindt dat verschrikkelijk, want het past zo niet bij wie hij is als karakter. Dus de schrift, als de schrift het heeft over huwelijk vanuit scheppingsorde, dan praat de schrift, en dat is anders dan onze cultuur, want voor onze cultuur is scheiding en trouwen al een heel ander issue. Maar vanuit het woord van God, dan hebben we het over een man en een vrouw die samen één vlees gaan worden. Permanent en exclusief, monogaam, onder het verbond van God. Elkaar trouw beloven tot de dood ons scheidt. Ja, dat is het ideale plaatje. En we weten, het ideale plaatje, ja, er zijn ook mensen die zouden heel graag willen trouwen, maar hebben niemand. Nou, als er iets ergens is, het eenzaamheid. Dat is dus denk ik een van de, in onze samenleving een van de grootste verdrietige dingen, eenzaamheid. Maar zo zijn er heel veel dingen die idealiter er zo uit zouden zien. Maar goed, we weten inmiddels, we leven in een gebroken wereld. Het tweede van Gods ideaal is, wat God samengevoegd heeft, scheiden de mens niet. Nou, en daar zit een beetje die discussie vanuit Matthäus 19. Ik heb Deuteronomium gelezen en dan wordt daar de scheidsbrief genoemd. Qua inhoud van Deuteronomie gaat het niet zozeer over de scheidsbrief, maar gaat het over mag je hertrouwen? Dat was eigenlijk de vraag die daar lag. De fariseeën pakken dat op en die proberen Jezus te pakken op dat punt om zijn mening daarover te horen. En er waren eigenlijk in die tijd van de Heer Jezus waren twee rabbijnse leerscholen. Nou, Jezus was zelf rabbi, hè? Dus zijn discipelen volgen Jezus, om het op zijn Joods uit te drukken. Je had Shammai. En Shammai drukt zich uit naar de letter van de wet en die zegt nee, kan niet gescheiden worden, dat is onmogelijk. Kleine escape, tenzij er sprake is van, nou ja, in het Grieks staat er dan porneia, dat is ongeoorloofd gedrag, immoreel gedrag, zoals overspel. Dat zou een reden kunnen zijn tot scheiden. Dat zeggen de rabbijnen van Shammai. Dan had je de rabbijnse traditie van Hillel, ja, die was heel liberaal. Die was echt heel liberaal. Die zou in onze tijd zou dat zijn van, maar luister, ik zat lekker thuis op de bank. Nee, komt mijn vrouw aan, die komt met een zak quinoa aanzetten. En die zegt, ik heb geen tompoezen meegenomen, maar worteltjes. Nou, dat zou dus een reden zijn voor Hillel om te zeggen, nou, dat mens, dat moet je natuurlijk niet meer dulden. Daaruit. Je weet wat dit betekent? Daaruit. Hè, dat is heel liberaal, was het andere uiterst. Maar Jezus antwoordt. Hij kiest niet voor Shammai en hij kiest niet voor Hillel. Jezus zet de boel op scherp en die gaat terug naar de scheppingsorde. En die gaat terug naar Genesis 1 en 2. Dus qua schrift zijn er grofweg, als het gaat om het huwelijk en echtscheiding, kent de schrift twee uitgangetjes. Om het maar zo te zeggen. Dat is dus wanneer er sprake zou zijn van overspel, porneia. En er is ook nog 1 Korinthe 7, waarin Paulus weer met een onderwerp komt. Ik heb hem niet genoemd, omdat het is een afgeleide, waarbij als een gelovige getrouwd is met een ongelovige en de ongelovige wil van de gelovige weggaan, nou ja, dan zou je daarin kunnen berusten. Nou, dat is dan een ander punt. Maar Jezus heeft het sec over dat overspelgedeelte. Maar Jezus erkent wel dat het er is, maar gaat terug naar 19:6b. En daar staat letterlijk: ze zijn dan niet langer twee, maar één. Wat God heeft verbonden, mag een mens niet scheiden. Dus Jezus kiest niet voor Shammai of Hillel. Jezus staat als schepper, want Jezus was erbij toen de schepping, zegt nee. Maar wat God heeft samengevoegd, dat scheidde de mens niet. En dan gaat hij wel in op de discussie die de farizeeën zo wel. Ja, maar wacht even, die scheidingsbrief dan, hoe zat het daar dan mee? Mozes, die... Ja, zegt Jezus. Ja, ik weet daarvan. Maar dat is omwille van de hardheid van jullie harten. Eigenlijk om jullie zondigheid. En dan was die scheidsbrief die Mozes heeft ingesteld, was er één ten opzichte van alle volken uit die tijd, was er één van supergenade. Want als vrouw had je gewoon niks in de pap te brokkelen. Je was afhankelijk van de man. Stel nou dat, en dat deden ze in die volk, als ze een vrouw zat waren, hup, aan de kant. Je had niets, je kon niet terug, het was een schande, je kon niet meer terug naar je familie. Je kon eigenlijk maar een beetje, nou ja, hopen dat je ergens mocht aren lezen en dat je nog je kost bij elkaar. Maar dat was het. Je had geen pensioen, je had niks. Je had niets om van te leven, je was overgeleverd. Dus de vraag die de rabbijnen stellen en de vraag in het algemeen in de Bijbel als het gaat over scheiden, is tevens altijd de vraag voor hertrouwen. In het Joods denken kan je niet die twee los van elkaar zien. Omdat je als vrouw helemaal, het denken vanuit de man, dus als vrouw ben je gewoon afhankelijk van een partner. Dus als ze gescheiden werd, ja, dan was het de bedoeling dat je daarna hopelijk weer snel iemand anders had. Anders was je bestaanszekerheid in het geding. Maar Jezus geeft gewoon die antwoord sec naar de scheppingsorde zoals God het bedoeld heeft. Dat die Bijbel dat spanningsveld kent, want de Bijbel is goud eerlijk, dat er scheiding plaatsvindt en dat er van alles gebeurt wat niet zou moeten, is de schrift heel helder in. Maar in de kern, af en toe zie je het er tussendoor komen, blijft voor God zoals de dingen zoals ze zijn. Als je naar het geslachtsregister in Matthäus 1 kijkt en je kijkt naar Salomo, dan staat daar gewoon, Salomo is opgenomen door Gods genade in de geslachtslijn van Christus, maar God noemt wel Bathseba de vrouw van Uria. Hey, wacht eens even, Uria was toch overleden uiteindelijk? David had Uria aan de kant gewerkt en die had Bathseba tot zich genomen. Die zat een beetje in dezelfde, je ziet het, hè, dat zijn van die fases, net als Potifar. Potifar die had zijn zaakjes voor elkaar en die bekomt zich alleen nog, die werd vatzig, bekomt zich alleen om het eten, heb ik vorige week over gehad. David zat in zijnzelfde situatie, hij had alle oorlogen gewonnen, hij had alles rust en vrede en zijn mannen die deden de dingetjes wel en hij vond het wel eens tijd om op zijn lichtbedje te liggen en hey, hij zag daar een mooie dame douchen. En nou ja, je kan je afvragen waarom zou je dat daar zo open en bloot op een balkon doen. Even dagen later. Hij begeert haar, hij neemt haar tot zich en hij zorgt dat hij van die man afkomt. Die wordt aan het front en die sterft als eerste. En God gaat verder met David. Maar Uria is en blijft de man. En hoe dat geestelijk zit en hoe God dat, geen idee. Maar voor God tellen die dingen wel zwaar. Het geeft ook aan dat het antwoord van de Heer Jezus aan de farizeeën in Matthäus 19, dat de discipelen eigenlijk vrij onthutst waren. Ja, maar wacht even, Heer Jezus. Als het zo is zoals u het zegt, ja, als het er zo voor staat, waarom zijn we dan nog trouw? Geef al aan hoe de gebrokenheid er is. Derde punt. Gods ideaal verbroken. Ik denk dat we het moeten zoeken in Gods barmhartigheid. Jezus zegt in Matthäus 9 vers 13. Overdenk eens goed wat dit wil zeggen. Barmhartigheid wil ik, geen offers. Ik ben niet gekomen om rechtvaardigen te roepen, maar zondaars. Natuurlijk weet de Heer dat we falen. We falen allemaal, aan alle kanten. Het is ook niet in die zin dat we kunnen hier met een vroom gezicht kunnen zitten. Oh, die is gescheiden, wat een slecht mens. Of oh, die... Nee. De bergrede laat zien dat we allemaal overspeligen zijn. De bergrede laat zien dat we allemaal moordenaars zijn. Goh, hoe vaak hebben we niet een situatie gehad dat je bij jezelf dacht... Oh, ik kan hem wel de keel dichtknijpen. Of dat je half verbitterd bent. Of dat je loopt te roddelen. Roddelen is ook een ander doodwens, hè. Zover gaat dat. Kwaad spreken. Dat je echt van, heb je het gehoord, die en die... Zijn wat dat betreft, wil de Heer Jezus naar zijn discipelen, naar een situatie toe, waarvan we weten, van de belofte, want die heeft hij volbracht, vanuit Jesaja 42. De walmende vlaspit, het geknakte riet. Mensen, dat zijn wij. Wij waren walmende vlaspitten en geknakte riet. En God zat niet te wachten op mensen die zeggen, kijk mij eens vier riet zijn en kijk mij eens een flinke fik zijn. Hij ontmaskert dat. Ga nou niet geen mooi weer spelen. Je bent net zo rot. Je bent net als die Farizeeën. Alleen die komen nog vooruit. He, maar die hadden anders, die hadden beter moeten weten. Wij leven totdat de Heer ons thuis haalt uit genade. In alles. Want de gave van de geest, de vrucht van de geest, vooral de vrucht van de geest, die heb je niet in je broekzak. Dat betekent totale afhankelijkheid van God. Wij zijn wat dat betreft, Luther zei het al, we blijven bedelaars voor God. We blijven met open handen staan. Daarom bidden we ook met open handen. En dan zeggen we aan het eind van de dienst, hier vul mijn handen. Want ik kan hier van alles beloven. Ik kan hier mooie woorden halen, maar ik kan gewoon falen. Het kan gewoon helemaal tegenzitten in het leven. En als we bijbelteksten moeten gaan harmoniseren, hoe moet je de bergreden in een wet vervangen? Mensen hebben wel gezegd, ja, maar dat is de nieuwe wet. Hoe moet je dat vervangen? In deze situatie, oh, dan moet ik mijn broek weggeven. Oh, ik krijg nu een klap. Oh, andere wang. Ja, map hier ook nog even. Dat werkt helemaal niet. Het gaat om het hart. Het gaat om het nieuw hart. Maar het eerste wat Jezus doet, is laten zien dat we een nieuw hart nodig hebben door de bergreden. We hebben hem nodig. We hebben de geest nodig. Iedere dag weer. En wat God niet zit op te verwachten, zijn op verwaande mensen die geen dokters nodig hebben, die het allemaal wel even zullen vertellen. Maar alleen Jezus staat in dat midden en kan zeggen hoe het zou moeten zijn, zo heb ik het bedoeld, en tegelijkertijd barmhartigheid betonen. Dat je je niet de grond in getrapt, die niet dat laatste knakje ook nog eens eraf rukt. Of die even nog spuugt en het laatste walm uittrapt. Zo is Jezus niet. Hij heeft die perfecte balans tussen zo moet het zijn, en daarvoor hing hij aan het kruis, zo had het moeten zijn... En hij heeft de verlatenheid ervaren. En het heeft hij gedragen. Neem niet weg dat bij God alles mogelijk is. Voor herstel. Weet je, als je het, zelfs al zou je het heel wettisch willen opvatten. En willen oplossen. Ik heb een casus. We hebben echtpaar A. En we hebben echtpaar B. Meneer en mevrouw A zijn ongelovig en meneer en mevrouw B zijn ook ongelovig. Het botert allebei, die huwelijken niet. En wat er gebeurt na verloop van tijd, echtpaar A en echtpaar B gaan scheiden. Na weer verloop van tijd komt mevrouw A meneer B tegen. Dat is toch wel een hele aardige man, zeg. Tjonge, jongen. Toch heel anders dan meneer A. Nou, dat is een leuk mens, zeg. Tjonge, jongen. Geen quinoa meer, gewoon lekker eten. Nou, die mevrouw A, dat toppie, hoor. Dus die gaan scheiden. En nou gebeurt het wonder. Trouwen, sorry. En ontstaat echtpaar C. En nou gebeurt het wonder. Echtpaar C komt toevallig in de vechtvlaring. En die komen tot geloof en die gaan we dopen. En na verloop van tijd gaan we vragen. Hoe zat dat nou ook weer met jullie? Nou ja, ik was ooit getrouwd met meneer A. Ja, ik was ooit getrouwd met mevrouw B. Maar ze hebben inmiddels 3 kinderen gekregen. Dus echtpaar C heeft 3 kinderen. Nou, als we naar de letter van de wet, dan zouden we moeten zeggen, nou, dan zouden jullie weer uit elkaar moeten. Hè, want dat lees je ook in het Oude Testament. Dan moet je weer proberen te verzoenen met meneer A. En jij weer met mevrouw. Ja, wat doe je dan met de... Daar kom je niet uit. Je komt er niet uit. Dan wordt het leed alleen maar groter. Ja, dan zit je met 3 kinderen. Ja, en dan? Ik wil maar aangeven, het leven is complex. En nu las ik ook weer in China een vrouw die heeft, die is oma geworden van haar eigen kinderen. Kun je hem nog volgen? Haar dochter was getrouwd. Die hadden eitjes, die waren ingevroren. Toen dachten ze, kunnen we later weer een IVF-behandeling. Maar oh, een verkeersongeluk. Beide overleden. En dan heeft die moeder heeft gezegd, ja, nee, maar ik wil dan mijn kleinkinderen voortbrengen. Hoe complex wordt het? Maar dat is, hoe meer, het wordt moeilijk. Hoe ga je daarmee om? Ik weet het niet. Kan dat kind er wat aan doen dat dadelijk rondhuppelt? Wat moet je doen? Het wordt complex. Zijn we nou voor scheiden? Nee, natuurlijk niet. Bergreden, ben ik voor moord? Nee, natuurlijk niet. Kan ik me instellen? Kan ik me inbeelden dat er af en toe gedood wordt? Kun je dat inbeelden? Ja, ik wel. In de situatie van oorlog. Ik kan me zelfs inbeelden dat iemand zelfmoord pleegt. Je hebt alle onderduikadressen van de Joden in je hoofd zitten. En ik, nou, als ik zo zou zijn, ik zou al die gegevens, en als ik dan weet wat ze nu weten van al die films, hoe ze je martelen, en zo, ik zou bij de Gestapo, ik weet niet wat ik zou doen. Maar ik denk dat ik eruit zou stappen, want ze hebben dat ik al die mensen zou, daar ben ik veel te laf voor. Ik ga ze nog persoonlijk brengen ook. Oh, daar zit er nog één. Oh, daar rent er ook nog één. Ik ben helemaal geen held. Dus ik kan me dat heel goed voorstellen. Kan ik me voorstellen dat er gescheiden wordt? Ja. Ja. Ik ken zulke schrijnende verhalen. Dat je zal maar getrouwd zijn. En je man begint je door het huis heen te meppen. Je hoeft amper trap te lopen. Je komt vanzelf boven. Het zal je gebeuren. Of de alcohol. En die fles die eindigt ook nog ergens langs je linkerslaap. Of er is inderdaad overspel. Er is zoveel schrijnend leed. Tussen alleen maar, je mag niet scheiden. Er is zoveel. En als je je blind staat van, ja, mag alleen maar in de situatie van het overspel. Nou, je wordt mishandeld, het kind wordt verkracht. Je kan alles verdenken. Maar je pech, hij pleegt geen overspel. Nou, dan zit je dan mooi naar de letter van de wet. Is dat de weg? Ik denk het niet. Ik denk het niet. Is het ideaal? Nee, natuurlijk niet. Het is verschrikkelijk. Het is ontzettend verdrietig. Je trouwt met iemand, maar iemand wordt ziek, zijn karakter verandert. Die persoon waar je mee getrouwd bent, is al lang niet meer de persoon die je bent. Al die dingen die kunnen gebeuren, er kan zoveel leed zijn in een mensenleven. Dat kunnen we niet in wetjes vangen. Ik zou er niet aan beginnen. Ik zou niet weten hoe. Het is allemaal van geval tot geval. En natuurlijk is het heel anders als het iemand inderdaad, zoals de Farizeeën, of de gedachte van Hillel. Nou ja, ik ben al een tijdje met dat mens. Ik ben er nou wel zat hoor. Kinderen zijn het huis uit. Ik ga nou een beetje tijd voor mijn hobby's komen. Ja toch? Wat een gezever had er van haar. Nee hoor, weg ermee. Weet je, natuurlijk, dat veroordelen we. Dat is. Maar hoe vaak komt het op die manier voor? Veel gaat er toch een enorme verdriet aan vooraf. Aan ruzies en strijd. Dus ja, wil je het vangen in een wet? Ik denk dat we vooral moeten kijken naar Romeinen 5 vers 20. Waar de zonde toeneemt, werd de genade overvloediger. Ja, het is niet zoals het hoort. En dat is ook wat Jezus zegt. Maar hij begint daarna ook over de genade. Want er is genade bij God, er is barmhartigheid bij God. Het kan gewoon in het leven zijn dat je, of door eigen schuld, of door de stormen in je leven, dat je geknakt bent. Of dat mensen op je getrapt hebben. Want wij krijgen allemaal maar een rugzakje en dan moeten we het mee doen. Of dat je eigenlijk nog maar aan het walmen bent. God trapt het niet uit. God breekt het niet. En God vraagt van ons dat wij dat ook niet doen. Wij moeten zijn kinderen zijn. We moeten oog hebben voor de gebrokenheid, voor het geknakte, voor het walmende. En dan moeten wij ook als oudsten ook mee worstelen. Alles is weer een geval op zich. Het moet geen vrijbrief zijn, want wij geloven vooral ook in herstel. Wij geloven dus ook vooral om zo open naar elkaar te zijn. Dat je gewoon kan zeggen, jongens, het gaat gewoon niet goed in mijn huwelijk. Het lukt niet. We hebben continu ruzie en we schelden elkaar de tent uit. Zo moet het niet. Wacht er dan niet mee. Praat erover. Zoek hulp. En ga in gesprek, want God is bij machten. Dat je weer verliefd op elkaar kan worden. Dat je elkaar kan weer En dat zien we ook in de levens. God heeft ook David weer hersteld. Maar ook Mozes. Mozes was een moordenaar. En uiteindelijk heeft hij hem gebruikt. Paulus had bloed aan zijn handen. Maar God heeft hem gebruikt. Maar het is desondanks. Ondanks al ons falen. Ondanks door al onze gebrokenheid. Is God soeverein en genadevol. En is hij bij machten voor herstel. Voor weer een nieuw seizoen in je leven. Voor een nieuw leven. En dat is denk ik waar we ook de liefde van God mogen laten zien, ook in deze maatschappij. We hebben een cultuur, ja, daar is scheiden gewoon bijna een vrijbrief. Hè? Duurzame ontwrichting is de term. Nou ja, daar kan je alles onder ontvangen. Ik krijg iedere week quinoa, vind het heel duurzaam, weg ermee. Ja toch? Nee, dat is, daar kan je alles aan ophangen. En dat is ook de glijdende schaal. Maar dat is ook het verdriet. We hebben inmiddels een cultuur gecreëerd van geknakt riet. En we roepen maar heel hard, dit is normaal, dit is fijn riet, hè. En we lopen allemaal maar gebrukt en geknakt rond. En allemaal roepen hoe fijn en tof het is. En we posten allemaal, leuk, vind ik leuk, top, geweldig. Kijk eens hoe geweldig we het hebben. Deze week mocht hij bij zijn vader, dit wacht weer bij zijn moeder. En we gooien er maar de saus aan hoe geweldig het is. Maar het is natuurlijk allemaal maar gebrokenheid. Het is verdriet. En als lichaam van Christus moeten we daar niet veroordelen tegenover staan. Moeten we het ook niet aanmoedigen, want Jezus moedigt scheiden nooit aan. Maar wel herstel, wel genezing, wel oprichting, wel er zijn. En veroordelen, joh, mensen die in zulke nood zitten, die weten zelf al hoe de vlag ervoor hangt. En die hebben liefde nodig. Als ik het woord verkondig, dan verkondig ik net als Christus het ideale plaatje. Maar na de dienst, als je toe moet geven dat er gebrokenheid is, dan staan we met pastorale zorg staan we om jullie heen. En dan troosten we en dan helpen we en dan blijven we bidden en we hebben een God van wonderen. En zo moet die balans er zijn. We kunnen als kerk nooit instemmen met de cultuur. Nooit, want de cultuur is al op het moment dat waar Christus voor aan het kruis gegaan is, waarin Christus steeds zwart-witter ging in de bergreden van, je bent een zondaar, je bent verloren, je staat er slecht voor, je walmt, je bent geknakt. Maar ik, als het aan mij ligt, kom ik je redden. Dan ga ik het voor je dragen. En de cultuur zegt, waarom? Het is toch helemaal geen zonde, het is toch normaal? Het is gewoon normaal, maak er niet uit joh, het is liefde. Voor de cultuur hoeft Christus niet aan het kruis, het is allemaal normaal. Daar kan het lichaam van Christus nooit in meegaan. Maar er is wel alle liefde en barmhartigheid en begrip voor het geknakte en voor het walmen. En we zullen, zolang de Heer ons de kracht geeft, er altijd zijn voor het geknakte en het walmende. En we zien uit naar Gods herstel, naar een nieuw seizoen. Amen. Ik zou graag als antwoord op de preek straks 4:11 willen zingen. Het geknakte riet, dat breekt hij niet. We gaan eerst naar de Heer toe. Lieve Vader, wat geweldig dat u barmhartig bent. Want Heer, we kunnen net als de discipelen verzuchten, Heer, als het er allemaal zo voor staat, zo zwart-wit. Ach Heer, waar blijven we dan? Heer, we falen. Ook als uw kinderen. Heer, we moeten licht en zout zijn, Heer. We zijn vaak, zitten onder een korenmaat. Of in ons eigen bubbeltje. En Heer, hoe vaak vertrappen wij walmende vlaspitten niet? Of geven nog net even dat ene zetje aan het riet na, waardoor het breekt? Heer God, we zijn vaak ook als lichaam van Christus, Heer, een schande als het gaat om uw barmhartigheid. En u zoekt het. U wil het geven, want het is genadetijd. En Heer, geef ons ook wijsheid om te gaan met al deze gebrokenheid. En Heer, als er ook mensen zijn nu op dit moment in gebrokenheid, Heer, u kent de harten. Heer, dat er dan vrijmoedigheid en openheid zal zijn, Heer, om te zoeken naar herstel. Om het van u te mogen verwachten. Want Heer, u bent zo bij machten, Heer, om daar waar woestijn is, Heer, om bloei te geven. Om daar waar verdriet is, om vreugde te geven. Heer, en u wilt ons daarvoor gebruiken. U wilt ons daartoe ook toegebruiken. Heer, opdat we uiteindelijk met elkaar, als de schade die niemand tellen kan, Heer, het halleluja mogen zingen. U alle lof en onze kroon aan uw voeten mogen werpen. Omdat u het was die barmhartigheid in eerste plaats aan ons gaf. En Heer, wat wij mochten geven, hadden we ook slechts van u ontvangen. Vul ons met uw Heilige Geest. We hebben het zo nodig. In Jezus' naam. Amen.